Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enige werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij willen gaan zingen van de 74ste psalm, daarvan het 16e en het 20ste vers. De dag is de uwe, ook vormdet gij de nacht. En ook vers 20, dat elk verdrukte uw bijstand eens erlang. luisteren wij ook deze morgen met eerbied en aandacht naar Gods heilige wet. Daarna willen we het derde vers van Psalm 32 zingen. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. En vervolgens wordt u gelezen uit het tweede Samuelboek, hoofdstuk 11, vers 5 tot en met 27. Schriftlezing voor deze morgen is 2 Samuel 11, vers 5 tot en met 27. Nadat we ons hebben gesteld onder de tucht van Gods heilige wet en gezongen hebben van Psalm 32, het derde vers.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is.
Thank you.
U is genoemd te lezen 2 Samuel 11, te beginnen bij het 5e vers. En die vrouw werd zwanger. Zo zond zij heen en liet David weten en zeide, ik ben zwanger geworden. Toen zond David tot Joab, zeggende, zend Uria de Hetiet tot mij. En Joab zond Uria tot David. Als nu Uria tot hem kwam, zo vraagde David naar de welstand van Joab en naar de welstand des volks en naar de welstand des krijgs. Daarna zeide David tot Uria, ga af naar uw huis en was uw voeten. En toen Uria uit des koningshuis uitging, volgde hem een gerecht des konings achterna. Maar Uria legde zich neder voor de deur van des koningshuis met al de knechten zijns heren, en hij ging niet af in zijn huis. En ze gaven David het te kennen, zeggende, Uria is niet afgegaan in zijn huis. Toen zeide David tot Uria, komt gij niet van de reis? Waarom zijt gij niet afgegaan in uw huis? En Uria zeide tot David, de ark en Israël en Juda blijven in tenten, en mijn heer Joab en de knechten mijns heren zijn gelegerd op het open veld. En zou ik in mijn huis gaan om te eten en te drinken en bij mijn huisvrouw te liggen? Zo waarachtig als gij leeft en uw ziel leeft, indien ik deze zaak doen zal. Toen zeide David tot Uria, blijf ook heden hier, zo zal ik u morgen afzenden. Alzo bleef Uria te Jeruzalem dien dag en de andere dag. En David nodigde hem, zodat hij voor zijn aangezicht at en dronk, en hij maakte hem dronken. Daarna ging hij in de avond uit om zich neder te leggen op zijn leger met zijn s'heere knechten, maar hij ging niet af in zijn huis. En des morgens nu geschiedde het dat David een brief schreef aan Joab, en hij zond die door de hand van Uria. En hij schreef in die brief zeggende, stelt Uria vooraan tegenover de sterkste in de strijd en keert van achter hem af, opdat hij geslagen worden en sterven. Zo geschiedde het als Joab op de stad gelet had, dat hij Uria stelde aan de plaats waarvan hij wist dat al daar strijdbare mannen waren. Als nu de mannen der stad uittogen en met Joab streden, vielen er van het volk, van Davids knechten, en Uria de Hetiet stierf ook. Toen zond Joab heen en liet David de ganse handel van deze strijd weten. En hij beval de bode zeggende, als gij zult geëindigd hebben de ganse handel van deze strijd tot de koning uit te spreken, en het zal geschieden, indien de grimmigheid des konings opkomt, en hij tot u zegt, waarom zijt gij zo na aan de stad gekomen om te strijden? Wist gij niet dat ze van de muur zouden schieten? Wie sloeg Abimelech, de zoon van Jerubbezet, wierp niet een vrouw een stuk van de molensteen op hem van de muur, dat hij te Thebes stierf? Waarom zijt gij tot de muur genaderd? Dan zult gij zeggen, uw knecht Uria de Hetiet is ook dood. En de bode ging heen en kwam in en gaf David te kennen alles waar hem Joab om uitgezonden had. En de bode zeide tot David, de mannen zijn ons zeker te machtig geweest en zijn tot ons uitgetogen in het veld, maar wij zijn tegen hen aangeweest tot aan de deur der poort. Toen schoten de schutters van die muur af op uw knechten, dat er van des konings knechten dood gebleven zijn, en uw knecht Uria de Hetiet is ook dood. Toen zeide David tot de bode, zo zult gij tot Joab zeggen, laat deze zaak niet kwaad zijn in uw ogen, want het zwaard verteert zowel deze als gene, versterkt uw strijd tegen de stad en verstoor ze, versterkt hem alzo. Als nu de huisvrouw van Uria hoorde dat haar man Uria dood was, zo droeg zij leed over haar heer. En als de rouw was overgegaan, zond David heen en nam haar in haar huis, in zijn huis, en zij werd hem ter vrouw en baarde hem een zoon. Doch deze zaak die David gedaan had, was kwaad in de ogen des Heeren. Zover de schriftlezing.
Tekst voor de prediking deze morgen, gemeente, vindt u allereerst in 2 Samuel 11, het 27e vers, en vervolgens ook in Psalm 32, vers 3 en 4. Allereerst lezen wij 2 Samuel 11, laatste vers. En als de rouw was overgegaan, zond David heen en nam haar in zijn huis. En zij werd hem ter vrouw en baarde hem een zoon. Doch deze zaak die David gedaan had, was kwaad in de ogen des Heren. En vervolgens ook Psalm 32. Psalm 32 en daarvan het 3e en het 4e vers. En daar lezen wij Gods woord en het 2e deel van onze tekst. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd in mijn brullen de ganse dag. Want uw hand was dag en nacht zwaar op mij. Mijn sap werd veranderd in zomerdroogten. Tot zover. We willen de Heere eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, wanneer u ons deze morgen bijeenbrengt, dan past het om met de psalmdichter in te stemmen. De nacht is de uwe, ook vormdet gij de dag. Dat geldt in het rijk van de natuur, Heere. U gaf ons deze nacht dat we in meer of mindere mate rusten mochten. Maar u liet het voor ons allen ook nog morgen worden. En dat is een wonder. Dat hebben we niet verdiend. Uw woord laat het zo duidelijk aan ons weten dat de bezoldiging van de zonde de dood is. En dat u ons nog liet wakker worden. En dat u ons nog het leven geeft en een nieuwe dag schenkt. Dat spreekt van uw onverdiende goedheid. Heere, wilt u daarover verwondering geven in ons hart, opdat we mogen instemmen met de profeet Jeremia die het heeft gezegd: het zijn de goede tierenheden des Heren dat wij niet vernield zijn, dat zijn barmhartigheden geen einde hebben. En dat wordt nog eens onderstreept als we hoorden, ook in de achterliggende week, van die aangrijpende gebeurtenis op Sulawesi. We hadden er al van gehoord, maar als we dan toch bepaald worden bij de omvang van die ramp, Heere, dan bidden wij van u, ontfermt u zich over die mensen in nood en zegent u de hulp. En laat het in ons hart mogen leven deze morgen, Heere. Wat hebt u een onderscheid gemaakt waar het van ons niet is, door ons nog in het leven te sparen. Heere, wil uw woord deze dag zegenen. Zegent u het op alle plaatsen waar het mag uitgaan. En wilt u al uw dienaren die u zelf geroepen hebt, ook geven wat nodig is om uw woord recht te bedienen. Schenk het ook onder ons vanmorgen. Mogen we u heel bijzonder bidden voor de prediking van uw woord onder de beminden om der vaderen wil. Heere, wil uw woord onder hen bijzonder zegenen. En wil u geven dat er velen van het volk van de Joden mogen komen tot bekering en tot geloof. En dat de oude profetie vervuld mag worden in het heden der genade. Zij zullen hem zien die zij doorstoken hebben en zij zullen over hem weeklagen, met de bittere weeklagen als over een eerstgeborene. Maar ze zullen ook aan zijn voeten gebracht worden. Heere, wil u dat geven uit genade. En wil u dan ook allen die u zelf geroepen hebt en uitgestoten hebt om uw woord te verkondigen onder het volk van de Joden, daartoe geven wat nodig is en schenk vrucht op hun arbeid. Heere, wil u vanmorgen aan ons denken, zoals we hier zijn samengekomen. We denken aan degenen die in de achterliggende week in het ziekenhuis waren voor een ingreep of voor onderzoek of voor de uitslag van onderzoek. We dragen allen aan u op, Heere. Waar u het nog wel gemaakt hebt, zeggen wij uw naam ootmoedig dank voor wat u ons schonk. wil u ook in het verdere alles geven wat nodig is. We bidden u voor degenen die nog naar het ziekenhuis moeten, in welk verband dan ook, voor zichzelf of in verband met het donor zijn voor anderen. Heere, geeft u wat nodig is, ook in die weg. En wilt u uw onmisbare zegen schenken, wij zijn in alles zo diep van u afhankelijk. We bidden u dat voor degenen die behandelingen hebben ondergaan of nog moeten ondergaan. En mogen we opnieuw de namen van zuster Bassa en broeder van de Vlies aan u opdragen die bestralingen hebben ondergaan. Heere, mag het tot zegen zijn. Zou u daarover uw zegen willen gebieden? Want aan uw zegen is alles gelegen. We dragen aan u op, Heere, degenen die thuis met ons meeluisteren. Om welke reden dan ook verhinderd om op te komen onder uw woord. Zou u het willen betonen, Heere, dat u de alomtegenwoordige God bent. En dat u ook thuis kunt overkomen of in het verpleeghuis of op de plaats van revalidatie of waar dan ook. Maar dat u kunt overkomen als u dat wil. En zou u dat willen doen ook vanmorgen onder de prediking van uw woord. Heere, ontferm u zich over degenen die afgedwaald zijn. Wil u hen terugbrengen? Wil u zich ontfermen over kinderen, over kleinkinderen, over degenen over wie we ons zo'n zorg kunnen maken, ook wanneer we vanmorgen hier zijn? Voor u is toch niets te wonderlijk, Heere. En als alles ons aanklaagt en ons beschuldigt, als wij het moeten zeggen, Heere, o, daar is ook zoveel wat wij niet gedaan hebben en waarin wij nalatig zijn geweest. Zou u ons willen geven, uw vergevende genade? En zou u nog willen terugbrengen? Ik zal wederbrengen, dat zijn uw eigen woorden, Heere. Wil u het doen? Wees u met onze jonge mensen, wil u ze bewaren, Heere, bij uw woord en bij uw dienst. Laat er ook vanmorgen een boodschap voor hen bij zijn. En wilt u harten treffen, want dat kunnen wij als mensen niet. Heere, wij dragen aan u op degene die verdriet en rouw kennen. Wil u aan hen denken, als ze ook vanmorgen in de kerk zijn, of als ze met ons meeluisteren, wil u ze opzoeken, Heere, en wil u ze vertroosten. Gedenkt u aan hen die het om nog weer andere reden moeilijk hebben. Daar zijn zorgen en moeiten die ook in psychisch opzicht zich kunnen laten gelden. En wil u ook dan schenken wat nodig is. Heere, zo leggen wij onze gebeden deze morgen voor uw heilige aangezicht neer. In de belijdenis dat wij niets verdiend hebben. Wij hebben ook in de achterliggende week, in onze gedachten en met onze woorden en met onze daden tegenover u overtreden. En Heere, wij kunnen die dingen zo zonder verbroken hart misschien naar voren brengen. Maar wilt u ons hart er door de werking van uw geest onder verbreken? We zullen vanmorgen, als u het geeft, ook horen, onder andere, hoe hard het hart van een mens is. En hoe hard zelfs het hart van een mens na ontvangen genade weer kan worden. En dan komt het zo aan op de werking van uw geest. En daar bidden wij u om, Heere, wil u dat nog doen vanmorgen onder ons? Wil u krachtig werken in zondaarsharten? Wil u zondaren tot u bekeren wanneer ze nog onbekeerd zijn? Wil u het woord gebruiken tot ontdekking van wie wij zijn? Al verzetten wij ons allen daartegen op de kansel en onder de kansel. Wil u ons voor u doen buigen in verootmoediging? Wil u ons ook geven die honger en dorst naar de gerechtigheid van de grote Davidszoon, de Heer Jezus Christus? Zo ziet het alles op u, Heere. Geef u wat nodig is in spreken en luisteren. Gedenk onze organist en gedenkt u onze koster. Ja, allen die een taak hebben in de dienst. En hoor u ons uit genade. Om Christus wil. Amen. We gaan zingen van de 146e psalm en daarvan het tweede en het derde vers. Vers 2, vest op prinsen geen betrouwen. Waar men nimmer heil bij vindt, zoudt ge uw hoop op mensen bouwen. En ook het derde vers, zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. Hij die door de nood gedreven zich tot hem om troost begeeft. 2 en 3 van Psalm 146. Er zijn 3 collecten bestemd voor de eredienst. De tweede collecte is voor bijzondere noden, ten gunste van de Hudson Taylor Stichting. En de derde collecte na het amen van de prediking is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Psalm 51, het zesde vers willen wij zingen na het amen van de prediking. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. Hij laat van mij uw heilige geest niet scheiden. Die kan alleen op het rechte spoor mij leiden. Bestier mijn gang, daar gij mijn zwakheid ziet. Geef mijn gemoed dat nu angstvallig vreest, de blijdschap weer. Doe op uw heil mij hopen. Het zesde van Psalm 51. Geliefde gemeente, als wij vanmorgen met Gods hulp willen verder denken over de geschiedenis van David en Bathsheba en van David en Uria, dan zouden we over die geschiedenis kunnen nadenken op een heel verkeerde manier. Wij zouden aanstoot kunnen nemen aan Davids handelwijze en vanuit de hoogte ons hoofd over hem kunnen schudden in afkeuring. En begrijpt u het goed, het is een verschrikkelijke zonde waar David in gevallen is en waarin hij ook verder gaat en waarin hij zich verhardt. Maar wie wij ook zijn, niemand van ons past het om vanuit de hoogte te oordelen en te veroordelen de handelwijze van David of die van Bathsheba. Wie meent te staan, schrijft de apostel, zie toe dat hij niet vallen. We zouden, en dat is een andere manier waarop we naar deze geschiedenis zouden kunnen horen, we zouden ook eveneens ten onrechte aanleiding in deze geschiedenis kunnen zoeken om de zonde aan de hand te houden. En dan zouden we kunnen zeggen, ja kijk, David was ook een man naar Gods hart, maar hij had toch ook zijn zonde. En zo heeft ieder mens zijn zonde. En zo kan eigenlijk iemand er ook niet echt iets aan doen als hij in zonde valt en dat hij dan de zonde aan de hand houdt. En op Gods tijd zal God een mens wel weer van die zonde losmaken en bevrijden. Als ik dat zo zeg vanmorgen, dan denk ik dat wij allemaal wel begrijpen. Dat zou ook een heel ongeestelijke houding zijn om met Gods woord om te gaan. Want deze geschiedenis laat ook heel duidelijk zien dat een mensenkind en ook een kind van God nooit goedkoop zondigt. Dat David ook de gevolgen van deze zonde heeft moeten dragen, al werd de zonde hem uit genade vergeven. Maar hoe moeten we dan luisteren naar deze geschiedenis? Wel, mag ik het vanmorgen aan het begin van de preek eens zo zeggen, er ligt in deze geschiedenis eigenlijk een rijke prediking van de drie stukken. Van het stuk van de ellende. Ja, want als we vanmorgen letten op het hart van David, dat hart dat niet eerlijk wordt voor God en voor de mensen. Dat hart dat aan de zonde vast blijft kleven, dan zullen we zien dat de Bijbel ons voorhoudt, dat leeft van nature ook in ons hart. Al kunnen we voor heel veel zonden bewaard worden, al kunnen we naar andere mensen toe door Gods goedheid ook eerlijk zijn, en dat is goed, en dat is ook wat de Heere van ons vraagt. Maar van nature zijn we tegenover God allen zonder uitzondering oneerlijk. Van nature oneerlijk tegenover God. En bedekken we onze schuld, werken we eroverheen, verzwijgen we de dingen. Kijk, en dan wordt niet alleen het stuk van de ellende duidelijk in deze geschiedenis, maar ook het stuk van de verlossing. Want al zullen we vanmorgen nog een keer een heel donkere bladzijde uit het levensboek van David overdenken, tegelijkertijd laat deze geschiedenis ons ook zien dat er bij de Heere genade is voor de grootste doorbrenger, voor de grootste der zondaren, voor mensen die het op de ergste manier verzondigd hebben, wanneer ze in een weg van bekering en oprechte schuldbelijdenis tot hem de toevlucht nemen. Dat wel. Want de Bijbel zegt ook, die zijn zonde bedekt, die zal niet voorspoedig wezen. Maar die zijn zonde beleidt en laat, die zal barmhartigheid geschieden. En dan ligt er toch uiteindelijk ook een prediking in van de Heer Jezus Christus, de grote zoon van David, die het verdiend heeft dat David nu niet hoeft te sterven en voor eeuwig verloren hoeft te gaan van deze zonde, maar dat er genade is voor een David en voor een zondaar van morgen in ons midden, die in zijn zonden en ellende, in de verbrokenheid van het hart, zich tot de Heere mag wenden. Ja, en dan ligt er, en dat is het derde stuk van de drie stukken uit de catechismus, ellende en verlossing en dankbaarheid. Dan ligt er toch ook onderwijs in deze geschiedenis voor het stuk van de dankbaarheid. Vanmorgen, zegt u, dat zal toch nog wel een poosje duren. Dat zal toch wel duren totdat we uiteindelijk gekomen zijn bij, ja, bij de vergeving die David mag ontvangen. Maar wij kunnen vanmorgen toch ook een lijn trekken naar het stuk van de dankbaarheid. Want laten we ons niet vergissen. Wat is het voornaamste stuk van de dankbaarheid? Dat is het gebed. Dat zegt onze catechismus op grond van het woord van de Heere duidelijk. Voornaamste stuk van de dankbaarheid is niet een dankbaar gevoel. Dat denken wij vaak. Dat is niet een blijde lach op je gezicht. Maar dat is het gebed. Wat voor gebed? Het gebed dat Christus zelf op de lippen van zijn discipelen legde. Vergeef ons onze schulden en leid ons niet in verzoeking. Er komt vanuit deze geschiedenis ook een dringende aansporing voor het leven van de dankbaarheid om te waken en om te bidden. En zo willen we dan vanmorgen nadenken over deze geschiedenis waar we nog een keer bijschrijven een dwalend schaap en een zoekende herder. En we denken nou over drie dingen. Allereerst, waarom David niet terugkeert van zijn weg. Vervolgens, hoe David verder dwaalt op zijn weg. En tenslotte, hoe God David tegenkomt op zijn weg. Dus drie gedachten. We beginnen met de vraag te stellen waarom David niet terugkeert op zijn weg. We zagen hem de vorige keer gaan dwalen. Maar waarom keert hij niet terug? In de tweede plaats, hoe David verder dwaalt op zijn weg. En dan letten we erop hoe na de zonde met Bathseba ook de zonde met Uria volgt. En tenslotte, hoe God David tegenkomt op zijn weg. En dan letten we nog op die woorden uit Psalm 32. Toen ik zweeg, drukte uw hand dag en nacht zwaar op mij. Vorige week hebben wij gemeente voor het eerst stilgestaan bij deze geschiedenis. En toen hebben we gezien, ik herhaal dat nu niet uitvoerig, maar toen hebben we wel gezien dat de zonde heel klein begon. Die begon met het nalaten van Davids plicht. David trok niet uit aan het hoofd van zijn leger tegen de Ammonieten, terwijl dat bijbels gezien wel zijn plicht was. En toen dwaalde Davids oog over de omgeving van het paleis en toen is op de ene zonde de andere zonde gevolgd en David is gevallen in de zonde van overspel. Wat had David toen moeten doen? Toen dat gebeurd was. Toen Bathseba weer naar huis gegaan was. Of, als we nog een klein stukje verder gaan in de geschiedenis, als er dan op de paleispoort geklopt wordt en het nieuws binnen het paleis wordt gebracht dat Bathseba een kind verwacht en dat dat kind van David is. Wat had David op dat moment moeten doen? Dat is de eerste vraag waar wij vanmorgen in de preek eens nadrukkelijk bij moeten stilstaan. Wat moet een mens doen als hij in zonde gevallen is? Wat moet een kind van God doen als hij na ontvangen genade in zonde gevallen is? Wat moet een mens doen als hij in de zonde voortleeft en zijn zonde wordt hem aangewezen? Wat is er dan nodig? Wel, bijbels gezien was er voor David één ding nodig en dat was dat hij eerlijk zou worden voor God en voor de mensen. Voor de mensen dat ook. Dat David eerlijk zijn zonde zou belijden tegenover Bathseba, want hij had tegenover haar gezondigd. Als Bathseba schuld heeft, en wij moeten daar voorzichtig mee zijn, maar als ze schuld had, dan lag toch het grootste deel van de schuld bij David. Daar is de geschiedenis hier duidelijk over. David had zijn schuld moeten belijden tegenover Bathseba. Hij had zijn schuld moeten belijden tegenover Uria, de man van Bathseba, de wettige man, wiens vrouw hij had genomen. En David had schuld moeten belijden tegenover de knechten die van deze dingen wisten. En dat was voor de mensen voldoende geweest. Want de zonde van David had zich in betrekkelijke verborgenheid afgespeeld. En het is een bijbelse lijn om te zeggen dat verborgen zonden in het verborgen moeten worden beleden. En u zou dat iets mogen uitbreiden, zonde die in een heel kleine kring, in een heel klein gezelschap bekend worden. Die moeten ook in een kleine kring, in een klein gezelschap beleden worden. En zonde die helemaal bekend, algemeen bekend worden, die moeten in het algemeen beleden worden. Dat is de Bijbelse lijn. Kijk, dat had David moeten doen. En dat niet alleen, want dat was ook nog niet het belangrijkste, maar David had ook eerlijk moeten worden tegenover God. David had moeten neerknielen voor de Heere met het gebed: Heere, ik heb gezondigd en ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Wil u het me toch genadig vergeven? En wil u de zondemacht in mijn leven breken? David had moeten worstelen met de Heere om genade en om bedekking van zijn schuld. Dat was de weg. David had zijn zonde eerlijk voor de Heere moeten belijden. En trekt u de lijn maar door, want dat is nog steeds de lijn. Wat is de weg die u en ik moeten gaan als er in ons leven zonde is? Wat is de weg als wij nog altijd in zonde hebben geleefd? Wat is de weg als wij in zonde zijn gevallen na ontvangen genade? Dan vraagt de Heere dit van ons, dat wij onze zonde zullen belijden voor de mensen, voor zover dat van toepassing is en voor zover dat nodig is. En dan vraagt de Heere zeker ook dat wij onze zonde voor Hem in waarheid zullen belijden. Dat we eerlijk voor Hem zullen uitzeggen wat er gebeurd is in ons leven. Al weet de Heere dat al lang, maar belijden is ook de dingen voor Gods aangezicht uitzeggen. Dat wij niet alleen maar een belijdenis zullen doen met onze mond, maar dat wij ook een belijdenis zullen doen met ons hart. Dat ons hart echt verbroken zal zijn onder de zonde. En dat er in ons hart verontwaardiging zal zijn over de zonde die wij gedaan hebben. Dat er een breuk met de zonde valt en dat we ook dat voor de Heere zullen belijden. Zoals de profeet dat ergens zegt, de profeet Jesaja: henen uit, weg ermee. Dat is wat de Heere van ons vraagt. En als je dat nou niet kan, vraagt iemand, Als je dat nou niet kunt, als je je zonde wel kunt belijden met je mond, maar niet met je hart. Als je nou in je hart ondervindt dat er eigenlijk zoveel liefde is en dat je die zonde helemaal niet wil prijsgeven. Dat er een band is, dat je je gebonden voelt aan de zonde en daaraan vastzit. Wel, dan is nog steeds de weg, de aangewezen weg, om voor Gods aangezicht neer te knielen. En als u dan geketend zit aan de zonde, dat u zult rammelen met uw kettingen. En dat u uw nood aan de Heere op die manier bekend zult maken in oprechtheid, in eerlijkheid. En dan moet u niet zeggen, in dat geval, Heer, ik heb zo'n last van mijn zonde, wil u die vergeven? Maar dan moeten we het maar eerlijk zeggen, Heer, ik heb er geen last van. En mijn hart heeft de zonde zo lief en toch kan dat voor u niet bestaan. Wil u de band aan de zonde breken? Wil u mijn hart echt verbreken? Wil u in mijn hart haat tegen de zonde en een breuk met de zonde werken? En dan ook aanhouden bij de Heere. Niet op de manier van, ja, even aan de Heere dat gevraagd hebben om ons geweten wat te ontlasten en dan weer verder gaan. Maar aanhouden bij de Heere. En als je nou alleen maar je verstand en een klein beetje iets van je geweten kan meebrengen in dat gebed, wel valt de Heere dan toch te voet met je verstand en met iets van je geweten en met al je gebrek. En laat dat dan de belijdenis toch zijn voor de Heer. Maar David doet dat niet. David beleidt zijn zonde niet. David wordt niet eerlijk voor de mensen en hij wordt niet eerlijk voor God. Toen ik zweeg, Psalm 32 vers 3 het begin, toen ik zweeg. Waarom doet David dat niet? Ja, zegt iemand, dat was natuurlijk heel moeilijk voor David. Want als die nu zou hebben beleden tegenover, nou ja, tegenover Bathsheba, dat ging nog, want die wist van zijn zonde af. Als die nu moest beleden voor Uria wat hij gedaan had, dan, ja, wat moest hij dan doen? Dan moest hij zich diep voor Uria in het stof buigen en verootmoedigen. Dan moest hij een zondaar worden voor Uria. En wat zou daarop volgen? Als Uria die zonde van David in grote verontwaardiging toch eens bekend zou maken onder de mensen. Als het volk dat eens zou horen. Als men er eens op stond dat die oude wetten die we in Deuteronomium en Leviticus vinden is echt uitgevoerd zouden worden. De man die overspel pleegt met de vrouw van zijn naaste zal zekerlijk gedood worden. Dan zou David moeten sterven. Daar had David zichzelf niet voor over. Maar waarom, en dat begrijpen we dan ook nog wel, maar waarom komt David dan niet in de schuld voor God? Waarom gaat hij zijn zonde niet echt belijden voor de Heere? Waarom wordt hij niet eerlijk voor God? Waarom heeft hij ook die vraag niet voor de Heere neergelegd? Heere, ik weet het niet meer. Die zonde heeft me als het ware helemaal in een doolhof gebracht. En ik heb mezelf in een doolhof gezondigd. In een fuik vastgezondigd. En nu kan ik geen kant meer op en ik weet niet meer wat ik moet doen. Maar wil u het me toch leren en wil u me toch geven dat ik voor uw weg ingewonnen word en dat ik die echt mag gaan. Met verloochening van mezelf. Waarom wilde David dat niet en waarom doet hij dat niet? Waarom keert hij niet terug van zijn weg? Wel, ik heb het eigenlijk al gezegd, omdat dat David zichzelf kostte. Omdat dat David zichzelf kostte voor de mensen en omdat dat David zichzelf kostte voor God. En dat wil een mens niet. Dat is iets aangrijpends en dat is iets ergs, gemeente, want wij blikken op dit punt van morgen allen zonder onderscheid in een spiegel als het gaat over ons natuurlijke hart. Dat wil een mens niet. Een mens wil zichzelf niet prijsgeven. Een mens wil zijn leven niet verliezen zoals de Heer Jezus dat gezegd heeft. Wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal het behouden. En die weg waarin een zondaar eerlijk wordt, echt eerlijk wordt voor God en zijn zonde voor de Heere gaat beleiden en als nodig is ook voor de mensen. Die weg waarin een zondaar gaat buigen voor God en al zijn rechten uit handen laat vallen. Oh, dat is wel snel gezegd op de preekstoel. En misschien ook nog wel eens in de gesprekken onderling. Maar dat is niet snel gedaan. Dat wil een mens helemaal niet. Wij willen, en dat moet u me niet kwalijk nemen, gemeente van morgen, maar dat moet ik toch echt aanwijzen vanuit het woord. Wij willen wel van genade leven. Wij willen onze zonden wel belijden voor de Heer, natuurlijk wel. Als dat maar gaat in, mag ik het zo zeggen, in het systeem van belijden en vergeven. Dan zeggen wij wat we verkeerd gedaan hebben. En dan rekenen wij erop dat er bij de Heere weer genade is en dat de Heere dat weer vergeeft. Maar dat is goedkope genade. Maar echt buigen onder God, als een rechteloze aan zijn voeten terechtkomen. De Heere gaan toestemmen zoals David het later door genade mag doen in Psalm 51... Uw doen is rein en uw vonnis gans rechtvaardig. O, mijn hoogmoedige hart verzet zich daartegen. Ik wil niet buigen en ik wil niet aan Gods voeten in het stof zo terechtkomen. Wel als ik weet, ja, ik krijg er wel weer genade voor. Maar niet als ik mezelf uitlever aan Gods rechtvaardig oordeel. En toch is zo dwaas wat David doet. Daar zit het echt op vast. Daar zit het echt op vast in Davids leven. En nog een keer, David, man naar Gods hart. Lieflijk in de psalmen, maar hier zit het op vast. David, niet buigend voor God. En het is zo gevaarlijk wat David doet. Het is zo gevaarlijk wat een mens doet als hij niet voor God op de knieën komt in waarachtige schuldbelijdenis. Want wat gebeurt er in het leven van David? Als hij de zonde gaat bedekken, wel dan zien we dat de Heilige Geest zich uit het leven van David, want de Heilige Geest was door genade in het leven van David gekomen, maar dat de Heilige Geest zich uit het leven van David gaat terugtrekken. Met zijn werkingen en met zijn invloeden, Gods Geest wordt bedroefd, zeggen onze Dordtse leerregels in hoofdstuk 5. En dan wordt het geestelijk gesproken steeds kouder. En steeds harder. En dan wordt het geestelijk gesproken ook steeds donkerder en steeds ellendiger. En David leeft voort. Hoe? Onze tweede gedachte. Wel, als we onze schriftlezing zo en hebben gelezen, dan blijkt dat David uit is op maar één ding. En dat is om zichzelf te handhaven tegenover de mensen. Ja, en ik denk dat hij aan de Heere niet al te veel heeft gedacht, niet echt heeft gedacht in deze tijd. Maar tegenover de mens wil hij zich handhaven. Hoe dan? Wel, dan gaat David die drie verschillende pogingen doen om zijn zonde te bedekken. Ik vat ze maar kort samen uit onze eerste schriftlezing. Het eerste wat David doet is, hij geeft bevel dat Uria, de man van Bathsheba, moet terugkomen uit de strijd. U weet, het leger van de Israëlieten was nog rondom de stad Rabba. En Uria moet komen vertellen hoe het precies gaat. Zo wendt David het in ieder geval voor. En Uria doet verslag van de strijd en hij vertelt hoe het met Joab is en hoe het met het leger is. Maar daar is David natuurlijk helemaal niet om te doen. Het is er David om te doen dat Uria aan het einde van de dag naar huis gaat, naar Bathsheba gaat en dat hij daar de nacht doorbrengt. En dat het kind dat Bathsheba verwacht kan doorgaan voor een kind van Uria. En daarvoor stuurt David ook nog een maaltijd met Uria mee. Een gerecht van de koning volgt hem achterna, staat er in de Bijbel. Maar Uria gaat niet naar Bathsheba toe. We hebben dat gelezen, dat hij blijft bij de knechten van de koning. Uria legde zich neder voor de deur van des konings huis met al de knechten zijns heren en hij ging niet af in zijn huis. Hij overnacht dus bij de paleiswacht. En als David dat hoort, dan roept hij Uria bij zich en dan zegt hij: Uria, waarom gaat u niet naar huis? Waarom gaat u niet naar uw vrouw toe? En dan zegt Uria: de ark en Israël en Juda blijven in de tenten. En mijn heer Joab en de knechten van mijn heer zijn gelegerd op het open veld. En zou ik in mijn huis gaan om te eten en te drinken en bij mijn huisvrouw te liggen? Je moet ook nog even bedenken hoe David die woorden heeft gehoord. Want die woorden, ze vormen een vlammende aanklacht tegenover David. David die niet was uitgetrokken met zijn mannen. Die overspel had gepleegd en die nu uit Uria's mond te horen krijgt: mijn makkers wagen hun leven in de strijd en zou ik thuis blijven? Zou ik bij mijn vrouw blijven? Dat zijn toch ook weer woorden die David in zijn geweten willen treffen. Dat zijn woorden die niet buiten Gods leiding omgesproken zijn. Dat zijn woorden waarmee de herder als het ware weer een steen heeft willen slingeren naast David om hem op te laten schrikken. David, bekeer u van uw boze weg, want daar was de Heere zo op uit in het leven van David, ook in deze geschiedenis. Maar David gaat verder. Zijn tweede poging. Hij nodigt Uria in zijn paleis, aan zijn tafel voor de maaltijd en hij voert Uria dronken. En hij hoopt dat Uria in de roes van zijn dronkenschap, zonder nog dieper na te denken, naar huis zal gaan. En dat hij uiteindelijk dan toch met Bathsheba enige tijd zal doorbrengen. Maar ook die poging mislukt. Want Uria blijft opnieuw overnachten aan de deur van het paleis. En dan ziet David nog maar één oplossing en dat is zijn derde poging. Een laaghartige poging. David schrijft een brief aan Joab, de legeroverste. En daarin komt hij met het volgende plan, afschuwelijk plan. Uria moet straks in de strijd vooraangesteld worden. En Joab moet opdracht geven aan zijn leger om uit te trekken. En dan zal Uria ook uittrekken. En dan op een bepaald moment dan moet Joab opdracht geven aan al zijn mannen om terug te gaan. Om zich terug te trekken. En Uria weet daar dan niet van en die blijft daar als enige staan. Ja, en dan wordt hij natuurlijk gedood. Dat is het lage plan van David. En dat schrijft hij in een brief en die brief geeft hij aan Uria zelf mee. Nee, Uria moet die brief niet voorlezen aan Joab, zoals de gewoonte was. Maar hij moet die brief aan Joab geven en Joab leest hem in stilte. En als Joab dat leest, dan is dat zelfs Joab te erg. Joab, een man die geen genade kende. Die ook op een aangrijpende manier gestorven is, maar dan is dat zelfs Joab te erg. En dan bedenkt Joab een iets ander plan. Dan geeft hij opdracht aan een aantal van zijn mannen en ook aan Uria om naar een bepaalde plaats te gaan, dicht bij de muren van Rabba, waar het leger van de Ammonieten heel sterk was. En waar er zeker slachtoffers zullen vallen. En dan hoopt Joab dat Uria ook gedood wordt. En dat kost hem dan ook nog een aantal andere mannen. Maar die zullen dan ook omkomen. Maar dat is in Joabs ogen nog eerlijker dan Uria daar helemaal alleen laten staan. En zo gebeurt het dan uiteindelijk. Uria wordt samen met nog andere mannen gedood. En de boodschap wordt overgebracht aan David. En dan lezen we, en als de rouw was overgegaan, want Bathsheba neemt enige tijd rouw in acht, waarschijnlijk maar een hele korte periode, 7 dagen. Maar dan zendt David heen en hij neemt haar in zijn huis. En ze wordt hem ter vrouw. En ze baart hem een zoon. En zo bedekt David deze zonde. Gemeente, als we dat zo vanmorgen overzien, en het is een bekende geschiedenis, u zult niet zoveel nieuws hebben gehoord. Maar de geestelijke boodschap en de waarschuwing die er in deze geschiedenis ligt, moet op ons aller hart wegen. Wat is dat? Dat is vooral wat de Heere ermee wil zeggen, dat het zo levensgevaarlijk is, geestelijk gesproken, om onbekeerd voor te leven. Of om na ontvangen genade de zonde aan de hand te houden en te koesteren en te bedekken en niet te belijden voor de Heere en niet eerlijk te worden voor Hem. Dat is de dringende waarschuwing vanuit deze geschiedenis. U mag natuurlijk ook zeggen, de ene zonde brengt de andere voort. Dat ziet u heel duidelijk. Begon in Davids leven met de zonde tegen het 10e gebod. Gij zult niet begeren. En toen het 7e gebod. Gij zult niet echt breken. En toen het 9e gebod. Gij zult geen valse getuigenis spreken. Want David huichelde tegenover Uria. En toen het 8e gebod, gij zult niet stelen, want de dronkenschap en het dronken voeren wat David deed is een overtreding van het 8e gebod. Leest u de verklaring in de catechismus er nog maar eens op na. En uiteindelijk het 6e gebod, gij zult niet doodslaan. De ene zonde brengt de andere voort. Maar wat vooral in deze geschiedenis benadrukt moet worden, levensgevaarlijk dat David erop uit was om zichzelf te handhaven. Om zichzelf te handhaven voor de mensen en om zichzelf te handhaven voor God. Levensgevaarlijk als een mens niet eerlijk wordt voor de Heere. Levensgevaarlijk als een mens misschien wel aan het einde van de dag, dat zal David best gedaan hebben, zijn handen vouwt en zegt, Heere, wil u me al mijn zonden vergeven? En intussen leven we over de zonde heen. Houden we de zonde aan de hand, belijden we die zonde niet voor God, komt er geen breuk met de zonde in ons leven. Want weet u wat er dan gebeurt? Dan wordt een mens geestelijk gesproken steeds harder. En menselijk gesproken ook steeds ongeschikter. Dat zien we bij David. En er zijn 9 maanden zeker overheen gegaan. Heel die periode dat het kind van David en Bathseba verwacht werd. Dat David zijn zonde bedekte. Dat David zijn zonde verborg. Dat David zichzelf handhaafde tegenover God. Dat David niet in verbrokenheid van het hart voor de Heere ging buigen. Dat David niet een veroordelenswaardige zondaar werd voor God. De vraag van morgen komt tot ons, gemeente. Zijn wij het al geworden? Zijn wij het wel geworden? Een veroordelenswaardige zondaar voor God. Ik zou het ook anders kunnen zeggen. Zijn wij het, en dat is een vraag die moet een ieder aan zichzelf stellen. Zijn we het al eens geworden, echt eens geworden met dat woord van de Heere zelf, wat hij door Paulus heeft laten spreken. Dat de ganse wereld verdoemelijk is voor hem. Dat wil zeggen, de eeuwige verlorenheid verdiend heeft. En verdient met zijn zonde. En niet alleen dat de ganse wereld dat is, maar dat ik dat ben. Zijn we zo al voor de Heere neergebogen? Of handhaven we onszelf nog? Met een beroep op genade misschien. Met een beroep op vergeving. Maar zonder dat we het echt voor de Heere verloren hebben. Ja, en als ik dat nou niet kan. Op die vraag wil ik inderdaad ook nog even ingaan, maar laat hier vanmorgen ook onze wond aangewezen zijn, als we Christus niet kennen, gemeente. Want Christus wordt gekend tegen de achtergrond van onze schuld en van ons geestelijk faillissement. Christus wordt gekend tegen de achtergrond van mijn eigen rechteloosheid en van mijn eigen veroordelenswaardige bestaan. En het is zo nodig dat wij komen heel persoonlijk op die plaats. En als je dat nu niet kunt, als je jezelf daar nu niet brengen kunt, als dat uw belijdenis is, dan is de eerste vraag die ik u ook stel: hebt u al eens geprobeerd om daar te komen? Hebben we ook daartoe de middelen gebruikt? Gods wet overdacht, ons leven overdacht? Of schudden we bijvoorbeeld die woorden van het formulier, een ieder overdenken zijn zonden en zijn vervloeking, zo heel makkelijk van ons af? Zijn we daar al klaar mee voordat we eraan begonnen zijn? Hebben we daar misschien ook nog allerlei redeneringen bij? Ja, daar moeten we maar niet te veel mee bezig zijn, want dan gaat een mens geestelijk navelstaren en op zichzelf zien enzovoorts. Dan houden we ons met die redeneringen af, menselijk gesproken, van de plaats waarop een mens toch een keer terecht moet komen. Hebben we het al eens geprobeerd? Hebben we de middelen te baat genomen? Jongens, heb je Gods wet en je eigen leven al eens echt naast elkaar gelegd? Dat kan niet alleen op het moment dat het hier voorgelezen wordt, maar hebben we dat al eens echt gedaan? Ik heb u dat wel eens verteld over een dominee uit een ander kerkverband. Die was een jaar of 15, 16, toen natuurlijk nog geen dominee. Maar toen ging het steeds meer op hem drukken dat hij tot bekering moest komen. En dat hij zou sterven als hij zo voort zou gaan zoals hij leefde. En hij kwam onder de preken, maar bleef allemaal zo ver weg en hij kwam ook niet tot kennis van zichzelf. En wat ging hij toen doen? Toen ging hij biddend de wet van de Heere iedere dag lezen, zoals die uitgelegd wordt in de catechismus, in die zondagen over de wet van de Heere. En iedere dag ging hij dat weer lezen en overdenken. Nou, als je dat zo eens op een rij zet, dan is dat eigenlijk maar een klein stukje. En dan is dat maar een bladzij uit een boek. Iedere dag las hij die bladzijde, biddend. En de Heere wilde het in zijn leven zegenen. En wat gebeurde er toen? Hoe zegende de Heere dat dan? Kreeg hij toen een schouderklopje, met eerbied gesproken, kreeg hij toen een schouderklop, dat hij zo'n serieuze jongen was, die zo goed over zichzelf nadacht, en die het zo te doen was om zichzelf te leren kennen? Nee. Toen werd hij zondaar voor God. Zo zegende de Heer het. Laat dat ook toch iets zijn wat wij mogen zoeken, gemeente. En u hebt helemaal gelijk als u zou zeggen, dat is toch geen doel op zich, dominee, dat is ook geen doel op zich. Maar als u het overslaat, dan slaat u iets over wat u niet missen kunt. David, verder dwalend op zijn weg, ja, en dan laat de Heer hem toch niet aan zichzelf over. Want dan gaat de hand van de Heere zwaar op David drukken. Dat zijn die bekende woorden die we nog hebben gelezen uit Psalm 32. Toen ik zweeg, werden mijn beenderen verouderd, zegt David. De beenderen, dat is de dragende kracht van het lichaam. Als je je botten breekt, dan kun je niet meer op je benen blijven staan. En de beenderen van David, de dragende kracht van zijn lichaam, werd verouderd. Dus David werd zwakker, en dat zegt hij ook nog in andere woorden, zijn sap werd veranderd in zomerdroogte. Sap, beeld van de levenskracht. En als dat veranderd wordt in droogte, dan begrijpen we, dat betekent dat David zich steeds zwakker voelde. En Gods hand drukte op David. God kwam David tegen. En David ondervond niet alleen in zijn gedachten, maar ook in zijn lichaam zelfs, het ongenoegen en de toorn van de Heere over dat verbergen van zijn zonde. En dan nog één stukje uit Psalm 32, wat we even moeten onderstrepen, want dat is ook zo heel leerzaam. Dan zegt David daarbij: in mijn brullen de ganse dag. Kijk, zo is het geweest met David in die 9 maanden of langer dat hij zijn zonde voor God verborgen hield. En dat hij zijn zonde voor de mensen bedekte. Toen heeft David voortgeleefd, maar echt niet gelukkig. Toen heeft er op de bodem van Davids hart iets gelegen wat brulde. Letterlijk staat daar een woord wat ook gebruikt wordt voor het kermen van een dier. En dat was wat David toen deed. Zijn hart heeft gekermd. Hoe diep een kind van God ook in de zonde kan vallen, er blijft op de bodem van zijn hart altijd iets dat het daar niet mee eens is. En dat daar ook geen rust en geen vrede in kan vinden. Daar blijft dat brullen de ganse dag. En zo is David voortgegaan. Maand in maand uit. Dag in dag uit. En toch maar niet eerlijk worden. En toch maar niet voor God op de knieën komen. Zo hard is een mensenhart, gemeente. Ik zeg dat vanmorgen niet om u een schild aan te reiken waarachter u en ik ons verschuilen kunnen. Maar zo hard is een mens in zichzelf. En daarom moeten ook Gods kinderen niets van zichzelf verwachten. Want wij, de man of de vrouw, die zou neerzien op David en zou denken, dat overkomt mij nooit. Weet u waar het grote geheim ligt van de geschiedenis van David? In de God van David. Die God die tot in het diepst van zijn hart gegriefd is en bedroefd is door de zonde van David en door al die zonden. Die God die naar zijn rechtvaardig oordeel alle reden had om Davids leven af te snijden en om hem voor eeuwig te laten sterven. En die God die David toch niet over had voor de verlorenheid. Die God die in Davids leven gaat werken. Die herder die zijn stenen slingert naar dat afdwalende en steeds verder afdwalende schaap toe. Om hem te waarschuwen keer op keer op keer. Die herder wiens hart brandt van liefde voor zo'n mens. Terwijl zijn hart ook brandt van heilige haat tegen de zonde die David doet. Dat is wat er in het hart van de Heere is. Een heilige haat tegen de zonde. Maar ook zo'n onbegrijpelijke liefde om zondaren op te zoeken, om het verlorene te zoeken. En zo zal de Heere David toch gaan opzoeken. En zo zal de Heere David toch gaan terugbrengen. En dan doet de Heere dat in rechte wegen, waarin hij de zonde tot schuld maakt. En waarin hij David echt brengt tot het belijden van zijn zonde. Maar daar hopen we nog over na te denken. Mag ik tenslotte nog één ding even belichten, dat alles voortkomt vanuit zijn onbevattelijke zondaarsliefde. Dat is het grote geheim. Dat David niet in zijn zonde gestorven is. God heeft vanuit zijn onbegrijpelijke, peilloze barmhartigheid toch naar David willen vragen. En David toch willen opzoeken. En David toch weer willen terugbrengen. En diezelfde liefde om zondaren te behouden is er nog in het hart van de Heere. Hij gaat nog uit om het verlorene te zoeken. En wat u ook gedaan zou hebben. Wat er in uw leven ook gebeurd is. Wat er in uw gedachten gebeurd is. Wat er misschien met uw woorden verzondigd is. Wat er in uw of jouw daden verzondigd is. Daar zegt de duivel altijd van, dat is een reden waarom de Heere niets meer met je te maken wil hebben. Maar het evangelie van Gods genade zegt dat de Heere verloren zondaren zoekt. En dat Hij ze wil gaan brengen in het rechte spoor. En dat Hij ze brengt op de plaats waar ze het voor Hem gaan belijden. Nooit heeft iemand zoveel kwaads tegen zoveel goeds bedreven. En het is vanuit zijn eeuwige zondaarsliefde dat Hij de zonde op grond van het werk van de grote Zoon van David, de Heer Jezus Christus, wil vergeven. Wel, zo gaat hij vanmorgen ook nog uit in de prediking van het woord. Hij zoekt het verlorene. En als de Heere nu in de prediking van het woord vanmorgen vraagt, waar zitten ze? Waar zitten ze die verloren zijn? Waar zitten ze die niet eerlijk kunnen worden voor God? Waar zitten ze die niet kunnen buigen voor God en die de hoogmoed in hun hart gevoelen? Waar zitten ze die zo hard en zo koud en zo onbewogen zijn? Wie mag zijn vinger opsteken voor Gods aangezicht? Niet voor de mensen, maar voor Gods aangezicht. En het zeggen, Heere, Heer, een mens die verloren is vanwege zijn eigen schuld. Maar zoekt u me op. en wees u me genadig. En vervult u uw woord in mijn leven. Al wat u ontbreekt, schenk ik. Zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Want dit is een getrouw woord. En alle aanneming waardig. Dat Christus Jezus in de wereld gekomen is. Om de zondaren zalig te maken. Amen. eindigen we met dankgebed. Heere, wil u uw woord toepassen aan de harten. Vergeeft u al het zondige en zegen het uwe. Wilt u het werk van de zondagsschool zegenen, als straks de kinderen van de zondagsschool weer mogen gaan luisteren naar een Bijbelse geschiedenis. Als ze met elkaar daarover zullen nadenken. Heere, wil u zijn met de leidinggevenden en alles geven wat nodig is. Brengt u ons vanmiddag weer samen onder uw woord. Als we willen stilstaan bij het hart van het evangelie, wil u dan ook uw zegen schenken. Hoor en verhoort u ons, wanneer we u dank zeggen voor alles wat u schonk, ook deze morgen. En dat om Jezus wil. Amen. Psalm 119, het 86e vers is onze slotzang. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer, gelijk een bron zich uitstort op de velden, wanneer ik door uw geest uw wetten leer. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.